Goedenavond, gemeenteleden en allen die de dienst later beluisteren. Ik ben voor alle wel hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Optop zal volgen. Volgende week hoopt de heer Van Bergen voor te gaan uit Psychalde Buren. De organist in deze dienst is de heer Wieringa. En ons aangangslied is Psalm 133, vers 2. En namens de kerkraad wensen wij u een gezegende dienst.
Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van hem die er is, die er was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon en van Jezus Christus de betrouwbare getuige. De eerstgeborene uit de doden, de overste van de koningen van de aarde. Aan hem die ons heeft lief gehad en die ons van onze zonde heeft gereinigd door zijn bloed. Aan hem zij de eer en de glorie tot in eeuwigheid. Amen. Van harte welkom weer allemaal. Wij zijn bezig met een serie over de 10 geboden. En vandaag zijn we aangekomen bij het 7e gebod. Pleeg geen overspel. En we zingen daarbij uit Weerklank lied 295, die vindt u op het blad dat u heeft gekregen. Gedenk, o volk, met heilig beven, hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven.
Thank you.
samen bidden om de Heilige Geest. Eeuwige, Vader, Zoon en Heilige Geest, dank u wel dat we vandaag voor de tweede keer naar de kerk kunnen. Dat u ons bij elkaar roept, dat u ons bij u roept, rondom uw open woord. We danken u voor het voorrecht dat dat kan in alle rust en vrijheid. We danken u voor zoveel meer zegeningen die u ons geeft. We bidden dat als we hier zijn, dat het goed zal zijn. Als we onderwijs van u krijgen, dat we er wat mee kunnen. Dat u met uw Heilige Geest ons zo opent voor u en met ons leven verder aan de slag gaat, dat ons leven steeds meer zal zijn tot eer van u. Dat is waarom u ons bijeenroept, om u te eren. En we bidden dan ook dat deze dienst een eredienst mag zijn. We hopen vanavond te luisteren naar één van uw 10 geboden. Oude geboden die u gaf aan uw volk Israël en die ook wij mogen horen. Uw goede raad die u geeft. Maar u weet dat juist ook dit gebod, gij zult niet echt breken, ook veel bij ons losmaakt. En we bidden met name voor elkaar, als we ook weten en mensen ook zelf uit ervaring weten hoe de echt wel degelijk gebroken kan zijn. En wat een pijn dat doet. En hoeveel verdriet dat geeft. En worstelingen en vragen. Daarom bidden we juist vanavond voor elkaar. Brengen we elkaar bij u. En bidden we om uw genade. Om uw troost. Om uw kracht. Om in de gebrokenheid van ons huwelijk, in de gebrokenheid van deze wereld, toch onze weg te kunnen gaan met u. Dat belooft u toch, dat u dat ons wilt geven, als we terugkeren tot u. Hier zijn we, God, met onze brokken. En we bidden, leid ons in uw weg. Verlos ons. Zet ons voor het eerst of opnieuw weer in de vrijheid en in de vreugde van het leven met u. Dat we hier al, in deze wereld, mogen leven door uw genade. Wees ons zo vanavond genadig door uw Heilige Geest en spreek tot ons, leer ons luisteren en laat alles zijn tot eer van u, de levende, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. We lezen vanavond 2 gedeelten uit het Evangelie van Matteüs. Matteüs 5 en Matteüs 19. Matteüs 5 vers 27 tot en met 32. En Matteüs 19 vers 3 tot en met 12. Matteüs 5 vanaf vers 27 en Matteüs 19 vanaf vers 3. Eerst dus Matteüs 5 vanaf vers 27, woorden van Jezus. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, pleeg geen overspel. Dit zeg ik daarover. Iedereen die naar een vrouw kijkt en haar begeert, heeft in zijn hart al overspel met haar gepleegd. Als je rechteroog je ten val brengt, ruk het dan uit en werp het weg. Je kunt immers beter een van je lichaamsdelen verliezen, dan dat heel je lichaam in de Gehenna geworpen wordt. En als je rechterhand je ten val brengt, hak hem dan af en werp hem weg. Je kunt immers beter één van je lichaamsdelen verliezen, dan dat je met je hele lichaam naar de Gehenna gaat. Er werd gezegd, wie zijn vrouw verstoot, moet haar een scheidingsbrief meegeven. Dit zeg ik erover. Ieder die zijn vrouw verstoot om een andere reden dan ontucht, drijft haar tot overspel. En ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel. En dan luisteren we verder naar woorden uit Matteüs 19. Matteüs 19, vanaf vers 3. Matteüs 19, vanaf vers 3. Toen kwamen er fariseeën op Jezus af, om hem op de proef te stellen. Ze vroegen: mag een man zijn vrouw om willekeurige welke reden verstoten? Hij zei: hebt u niet gelezen dat de Schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt? En dat hij gezegd heeft: daarom zal een man zich losmaken van zijn vader en moeder en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn? Ze zijn dus niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Toen vroegen ze hem: en waarom heeft Mozes dan voorgeschreven haar een scheidingsbrief te geven en haar zo te verstoten? Hij antwoordde: omdat u halsstarrig bent. Daarom heeft Mozes u toegestaan uw vrouw te verstoten. Maar dat is niet vanaf het begin zo geweest. Ik zeg u dit: een man die om een andere reden dan ontucht zijn vrouw verstoot en met een ander trouwt, pleegt overspel. Hierop zeiden zijn leerlingen: als het met de verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is, kun je maar beter niet trouwen. Hij zei tegen hen: niet iedereen kan deze kwestie begrijpen, alleen degene aan wie het gegeven is. Er zijn mannen die niet trouwen, omdat ze onvruchtbaar geboren zijn. Anderen, omdat ze door mensen onvruchtbaar gemaakt zijn. En er zijn mannen die niet trouwen, omdat ze zichzelf onvruchtbaar gemaakt hebben met het oog op het koninkrijk van de hemel. Laat wie bij machten is dit te begrijpen, het begrijpen. Dit is het woord van God. Gelukkig wie ernaar luistert en ernaar leeft. Halleluja. Amen. Voor de verkondiging vanuit het zevende gebod zingen we nu nog een gezang. En dat is een lied dat speciaal geschreven is voor een huwelijksdienst. Misschien is het bij uw huwelijksdienst ook wel gezongen. En omdat het vanavond ook over het huwelijk gaat, leek het me mooi om die ook weer eens te zingen. Gezang 367. Wij bidden u Gods zegen toe. geroepen gemeente van Christus hier in Tjuchem. Vanavond dus over het zevende van de 10 geboden. Pleeg geen overspel. Vorige keer hebben we het gehad over het 6e gebod, pleeg geen moord. En de volgende keer hopen we te hebben over het 8e gebod, steel niet. En dat 6e en dat 8e gebod, ik denk als we dat rondvragen in onze samenleving, dan zijn de meeste mensen het daar wel over eens, dat dat goede geboden zijn. Niet doodslaan en niet stelen. Dat is een zegen, dat dat in onze samenleving nauwelijks ter discussie staat. Maar u beseft denk ik wel dat de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het wat betreft het 7e gebod in onze samenleving heel anders is. Dit gebod oogst nou niet automatisch applaus als we dit vanavond aan de talkshowtafel zouden vertellen hoe Jezus en hoe God en de Bijbel daarover denkt. Heel wat mensen vinden dit maar betuttelend. Waarom zou je niet af en toe even een scheve schaats mogen rijden? Even een pleziertje hebben. Wat is dit voor ouderwets gedoe? Je hele leven met één partner? Is dat niet een beetje saai? En waarom niet af en toe ook eens een ander of wat meer? Dat doen de dieren toch ook? Waar dus geboden als niet doodslaan en niet stelen min of meer nog wel breed gedragen worden in de samenleving, is dat met dit gebod heel anders. En hoe het ook wenden of keren, dat doet ook iets met ons. Als in films en tv-series, maar ook in het dagelijks leven om ons heen, het min of meer gemeengoed is geworden om zo nu en dan eens te roleren, te wisselen van partner, dan is het niet gemakkelijk als christen om je daaraan te onttrekken en je daar niet in mee te laten nemen. En is het ook niet een beetje ouderwets om dat dan allemaal te verbieden? Kijk, vroeger had dat nog een functie. Toen waren er geen voorbehoedsmiddelen en zo. En je wilde niet dat er kinderen geboren werden buiten de bescherming van een veilig gezin. Maar tegenwoordig kan dat toch allemaal probleemloos. Kun je toch gerust even een pleziertje hebben. Er wordt zelfs voor geadverteerd met Second Love om nou, even wat meer spanning in je relatie te brengen. Is het niet ouderwets, bekrompen, achterhaald om te zeggen dat je geen overspel mag plegen? Zijn we hier vanavond om elkaar het leven zuur te maken? Nou, ik zet expres even op deze manier in om ons eraan te herinneren hoe we ook alweer met deze serie van de 10 geboden bezig waren. Die 10 geboden heeft God gegeven toen hij zijn volk bevrijd had uit slavernij. Die 10 geboden zijn dus niet bedoeld om ons te plagen, maar God heeft die gegeven aan mensen omdat God weet wat goed voor ons is. En omdat hij ons wil leren hoe we in het leven van de vrijheid, van de bevrijding, als we door hem verlost zijn uit ellende, hoe we daarin mogen leven. En ik heb al vaker het beeld genoemd, maar goed, herhaling is de kracht. Het beeld van de dijk, hè? Je kunt daar aan de ene kant van afrijden als je al te wettisch met die wet omgaat en elkaar de maat neemt en wetjes en regeltjes en heel krampachtig daarmee bezig bent. Dan krijg je ook een hele zieke sfeer in de gemeente, want dan gaat iedereen elkaar bespieden van wie houdt zich wel aan het wetje en wie niet. En of je wordt zelf heel wettisch, dat is het niet, dan ga je aan de ene kant de dijk af. Maar aan de andere kant kun je natuurlijk ook de dijk afrijden, dat je die wet helemaal overboord gooit en denkt, nou, we doen gewoon lekker waar we zin in hebben. Maar dan hebben we niet in de gaten dat we in die losbandigheid eigenlijk opnieuw slaaf worden van onze eigen lusten en verkeerde drijfveer. Dus niet krampachtig in dat wetticisme, maar ook niet maar in die losbandigheid, want dat is ook weer slavernij. Want dat is nooit genoeg. Dan moet het altijd meer en nog meer. Maar God wil ons niet aan de ene kant van de dijk af laten rijden, niet aan de andere kant van de dijk verloren laten gaan. Maar God heeft ons behoud op het oog. Daarom is Jezus gekomen. om ons te bevrijden. En u weet hoe dat in de Bijbel ook gekoppeld wordt, hè? Zoals het volk Israël bevrijd werd uit het slavenjuk van Egypte, zo bevrijdt Christus ons uit het slavenjuk van de zonde. En mogen we leven in de vrijheid. En om nu te voorkomen dat wij weer teruggaan naar dat oude slavenjuk van Egypte, van de zonde, heeft God dus de goede geboden gegeven. Zodat we in het goede spoor blijven. Zodat we in de vrijheid blijven wandelen die Christus voor ons verworven heeft. En dat we die ons niet af laten pakken. Hetzij door verleidingen, hetzij door wetticisme. Maar dat we in de vrijheid, in de ruimte mogen gaan die Christus ons geeft. Door zijn geest. En in die vrijheid geeft hij ons dan goede geboden. Raadgevingen. Goede raad. Dit is goed om te doen of juist niet te doen. Dit zevende gebod is dus niet om elkaar te plagen of om elkaar het leven zuur te maken. Maar geeft God om ons te helpen. Om ons te beschermen, omdat hij het beste met ons voor heeft. En dan leert hij ons een verbintenis, een echt verbintenis, die verbreek je niet. Een verbond verbreek je niet. Dat heeft met trouw te maken. Trouw. Dat is vanavond het kernwoord. In Genesis 2, bij de schepping, wordt het al beschreven. Een man hecht zich aan zijn vrouw en ze zullen één zijn. Verbonden voor het leven. Genesis 2, vers 18. Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een helper voor hem maken die bij hem past. Man en vrouw vormen samen dus een eenheid. Een mens, één vlees, zoals God het dus bedoeld heeft. Samen dus. God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. En samen weerspiegel je het beeld van God. Zo heeft God dat dus bedacht. Man en vrouw aan elkaar gegeven om elkaar levenslang tot steun te zijn, te helpen, zuinig te zijn op elkaar en levenslang aan elkaar verbonden te zijn. Dat is dus iets om zuinig op te zijn. Die verbintenis moet je niet op het spel zetten. Dat is een eenheid die God geeft. God verbindt man en vrouw. Dus daar mogen we zuinig op zijn. Verbonden in de echt. Of, zoals we dat tegenwoordig noemen, het huwelijk. Zo'n verbinding betekent dat je terug kunt vallen op elkaar. Dat je elkaar steunt door dik en dun. En ook zo nodig corrigeert. Maar altijd loyaal bent. Trouw. Je hebt het beste met elkaar voor. En ja, dan geldt, trouw moet blijken. En dat gaat natuurlijk niet vanzelf. En natuurlijk is er altijd wel een man of een vrouw die je op een gegeven moment tegenkomt, die leuker is, of aardiger, of invoelender, dan je eigen man, of je eigen vrouw. Maar laat je daardoor dus niet afleiden, zegt God, maar wees trouw. Want je bent verbonden aan die ene. God herinnert ons eraan hoe belangrijk trouw is. Trouwbaarheid. Ja, maar mag je dan niet bij elkaar weg? Heel snel komen we weer in het wettische van wat mag nou precies wel en wat mag nou precies niet. Maar ik hoop dat vanavond duidelijk wordt dat het daar dus niet om gaat. Dat we hier niet precies het uit gaan pluizen van, nou, dit kan nog net wel en dat kan nog net niet. Dan blijven we in dat wettische hangen. Nee, hoe leven we in de vrijheid die God ons geeft? Het besef dat God als man en vrouw je aan elkaar gegeven heeft. En dat trouw dan geboden is. Maar we weten allemaal dat er helaas heel veel stuk gaat daarin. Gebroken. De echt die breekt. En dat doet pijn en dan gaat het kapot. Als je partner je mishandelt, Als je partner vreemd gaat, of op andere manieren, dan breekt er iets. Er gaat iets stuk. En dat is de realiteit waar we mee te maken hebben. Waar we aan lijden met elkaar. En ja, dan moeten we zelfs tegen elkaar zeggen dat het om schade te voorkomen soms beter is om uit elkaar te gaan dan om op zo'n manier bij elkaar te blijven. Zo verdrietig is dus de werkelijkheid waarin we staan. Maar Jezus maakt nog eens duidelijk dat het zo in het begin dus niet bedoeld is. Maar helaas maakt onze zonde keer op keer brokken. Misschien daarom juist wel de waarschuwing in dit gebod. Zorg, probeer dat er niet van die brokken komen. Wees trouw aan elkaar. Zorg dat je het huwelijk van een ander of van jezelf niet kapot maakt. Wees loyaal. Wees trouw aan elkaar. En dat alleen de dood je kan scheiden. Trouw. Soms vraag je je af of dat in onze samenleving niet een schaars begrip is geworden. Mensen bedriegen je soms waar je bij staat. En als je dat van dichtbij hebt meegemaakt, weet je hoe pijnlijk dat is. Zeggen het een, doen het ander. En achter je rug om, arglistig is ons hart. Onbetrouwbaar. Door onze zondige aard is onze trouw vaak ver te zoeken. Dus waar moeten we onze trouw leren? Waar moeten we die vandaan halen? Bij God. Als er iemand trouw en betrouwbaar is, dan is hij het wel. Gods trouw is eeuwig. En wij die geschapen zijn in het beeld van God, zijn dus geroepen om ook trouw te zijn. Aan God, aan elkaar en aan onszelf. Dat onze naasten op ons aankunnen. Onze naasten en dus zeker degene die ons het meest na is. Onze huwelijkspartner. Dat je trouw bent. Want God is trouw. Trouw is de kernwaarde van een christen. Van ieder mens zou dat de kernwaarde moeten zijn. Jezus doet dan ook niets af aan dit zevende gebod. Dat hoorden we in Matthäus 5, vers 32. Hij laat het volop staan. Ieder die zijn vrouw verstoot om een andere reden dan ontucht, drijft haar tot overspel. En ook wie trouwt met een verstoten vrouw, pleegt overspel. Als goedbedoelende mensen om je heen je dus het advies geven als je gescheiden bent van nou, zoek maar gauw weer een nieuwe partner. Dan kun je je afvragen hoe christelijk dat advies is. In onze samenleving is dat heel gebruikelijk. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Want dan snijd je ook iets door van de mogelijkheid tot verzoening. Is dat makkelijk? Dat zeg ik niet. Maar het mag ons wel te denken geven. Trouw is iets voor het leven. Wij gaan, hoop ik, niet mee in het idee dat je gewoon maar partners kunt inwisselen. Of ruilen. En nogmaals, ik ontken niet dat het stuk kan lopen, daar weten we allemaal van. Dat gebeurt hier nu eenmaal, buiten het paradijs. En dan is het soms het minst slechte om dan toch maar te scheiden. Maar dat is dus niet een vrije brief om dus maar weer op zoek te gaan naar een nieuwe partner. Terwijl je eerste liefde nog leeft. En daarin geeft God, geeft de Bijbel dus echt andere adviezen en richtlijnen dan wat we zo al in de samenleving horen, waar mensen met de beste bedoelingen weliswaar, maar niet vanuit de goede uitgangspunten zeggen, nou, er is voor jou vast nog wel weer een leuke ander. Ja, dit komt natuurlijk best dichtbij. En dan vraag je je misschien wel af, vraagt God dan niet het onmogelijke van ons? Want wie kan er altijd trouw blijven? Dat horen we de discipelen dan ook zeggen in Matthäus 19, vers 10. Als het met de verhouding tussen man en vrouw zo gesteld is, kun je maar beter niet trouwen. En Jezus ontkent dat dus niet. En ook Paulus in 1 Korinthe 7, die werkt dat uit. Misschien wel beter niet trouwen dan. Je kunt ook, als je niet getrouwd bent, heel goed God dienen. Denk aan Jezus zelf. Denk aan Paulus. Niet getrouwd, maar God en zijn koninkrijk te dienen. Is het dan verboden om te trouwen? Nou, daar is de Bijbel ook wel duidelijk over. Nee, het is zeker niet verboden. Het is prima om te trouwen. Trouwen is iets moois. Efeziërs 5. Het beeld van Christus en de gemeente. Maar besef wel dat trouwen dus een enorme verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dat als je in het huwelijksbootje stapt, dat je je best doet om te zorgen dat hij niet op de klippen loopt. En vandaar ook dat als je in de kerk wilt trouwen, dat je er gratis een aantal huwelijkscursussen bij krijgt. Omdat we het waardevol vinden, liefde en trouw. En omdat we ook weten dat het niet makkelijk is. Dus dat we het moeten leren. En steeds weer elkaar erin moeten helpen. En hoe mooi is het dan dat je als jongstel misschien een oude stel eens bevraagt, hoe houden jullie dat nou vol al die jaren? En misschien ook andersom dat je als oude stel het eens kunt delen met een jongstel. Dat dat ook niet vanzelf gaat, maar dat je daar met God toch een weg in vindt. Dat je elkaar helpt om met vallen en opstaan trouw proberen te zijn aan elkaar en aan God. Wees niet ontrouw, maar trouw. En terecht benadrukt de Heidelbergse Catechismus dat dit gebod zowel voor gehuwde als ongehuwde geldt. Dus om het met een variatie op de bekende uitspraak te zeggen, niet stoken in een goed huwelijk, helemaal niet stoken in een huwelijk, wat voor huwelijk het dan ook is. Dat is wat God ons duidelijk maakt. Niet in dat van jezelf en evenmin in dat van een ander. Daar wordt niemand beter van. U kunt het meelezen, wat de Heidelbergse Catechismus erover zegt. Vraag en antwoord 108 en 109 achter op het papier. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onzedelijkheid door God vervloekt is en dat we daarom, door er een hardgrondige afkeer van te hebben, kuis en ingetogen moeten leven. Hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Omdat ons lichaam en onze ziel tempels van de Heilige Geest zijn, wil Hij dat we die beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onzedelijke daden, gebaren, woorden, gedachten, begeerten en wat de mens daartoe kan verleiden. Terecht wijst de catechismus hier dus terug naar de woorden die we hoorden van Jezus uit Matthäus 5. Wij zijn overspeliger, of je nu getrouwd bent of niet getrouwd, dan we misschien voor waar willen hebben. Want overspel betekent niet alleen dat wanneer je de koffer induikt met een ander, maar het betekent ook dat als je naar een ander kijkt met begeerte, dat je in je hart ook al overspel pleegt. Dus die verleiding hebben wij allemaal, waar we zomaar in meegezogen worden. En daarom wil God ons beschermen met dit gebod. Laat je niet afleiden, laat je niet verleiden. Zet de trouw niet op het spel, maar wees trouw aan degene aan wie je verbonden bent. En stook niet in het huwelijk van een ander. Want, en die argumentatie is wel heel mooi, wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Het was te veel om dat ook nog te lezen, maar dat staat in bijvoorbeeld 1 Korintiërs 6 beschreven. Wij zijn vrijgekocht door God. Dus ons lichaam en onze ziel, wij horen aan God toe. Dus het is niet aan ons om te bepalen wat we doen of laten met ons lichaam. Maar wij behoren toegewijd te zijn aan God. En God die leert ons om dus trouw te zijn met lichaam en ziel. Trouw aan God, trouw aan onszelf en trouw aan elkaar. We zijn immers verlost door hem. We mogen leven als zijn kinderen. Laten we ons dan niet laten verleiden tot ontrouw. Maar trouw zijn aan God en elkaar. We gaan afronden. En ook nu zeg ik er maar even bij wat voor iedere preek geldt. Als u vragen heeft over dit onderwerp, want het is natuurlijk best kwetsbaar, dan kunt u altijd contact opnemen om erover door te praten. Of als u zegt dat ik iets misschien verkeerd gezegd heb, neem vooral contact op. Maar om af te ronden, het volgende. U hebt inmiddels hoop ik wel gemerkt dat de inzet vanavond niet was om er maar eens in te wrijven bij elkaar hoe zondig we zijn. Dat zijn we wel, maar dat weet u inmiddels wel, denk ik. Maar we denken aan die bekende woorden, de bekende geschiedenis uit Johannes 8. Van die vrouw, opvallend trouwens alleen de vrouw die genoemd wordt, maar dat er dus mensen betrapt worden op hete daad, op overspel. En die dan bij Jezus gebracht wordt. En dat Jezus dan de veelzeggende woorden spreekt, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Dus laten we maar niet denken dat wij beter zijn dan de ander. Als je misschien nog wel in een huwelijk bent. Of hoe je ook in het leven staat. Maar vanavond was dus niet bedoeld om bij elkaar erin te wrijven hoe zondig we zijn. Maar bedoeld om ons te leren dat we in de dankbaarheid voor de verlossing van God mogen leven in het spoor van liefde en trouw naar God en naar elkaar. En dat is inmiddels denk ik wel duidelijk geworden. God vraagt van ons betrouwbaarheid. En u weet ook wel dat vertrouwen en geloven in het Grieks hetzelfde woord is. God vertrouwen en elkaar vertrouwen. Dat is wat God van ons vraagt. En ook dus om trouw te zijn. Niet omdat het moet, nou ja, ook wel, maar dat is niet de motivatie. Maar omdat God trouw is en omdat Hij ons verlost heeft, willen we uit dankbaarheid in trouw en liefde leven. En dat is wat God bedoelt en ons gunt, een leven in vrijheid. Niet in wetticisme gebonden, niet in lusten en losbandigheid gebonden, maar in de vrijheid van de trouw en liefde van God. Amen. We zingen het lied dat op het blad staat uit Weerklank 406. dan gaan ze dadelijk ons geloof belijden. En aansluitend zingen we dan gezang 341. Dat is een gezang, een lied dat geschreven is eigenlijk voor een belijdenisdienst, waarin je je ja-woord geeft. Maar dat ook wel gezongen wordt in huwelijksdiensten, waarin je ook je ja-woord geeft. En ook wel bij de bevestiging van ambtsdragers. Met daarin ook als afsluiting dat gebed, maak gij ons trouw en echt. Gezang 341 als amen op de geloofbelijdenis. Beleidt u het mee in uw hart, verbonden met de wereldwijde kerk door de eeuwen heen. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven en neergedaald tot in het Rijk van de Dood. Maar op de derde dag is opgewekt uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Daar vandaan zal hij terugkomen om recht te doen aan de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het lichaam en eeuwig leven. Amen. Samen danken en bidden. Heer, wij moeten u belijden dat wij heel vaak wel vallen. En zo waren we vanavond al stelletje zondaars hier in de kapel in Tjuchem bij elkaar. Omdat we allemaal wel aanvoelen dat we falen in het gaan van de goede wegen van u. Maar dank u voor uw genade, ook met ons. Uw verlossing door Christus Jezus. Dat u ons wilt redden, wilt bevrijden. En dat u het ons wilt leren wat trouw zijn betekent. We danken u voor heel veel goeds dat u geeft. Goede relaties van liefde en trouw tussen mensen onderling. Goede huwelijken. Dank u wel. Ook met mensen die hun geliefde inmiddels verloren hebben aan de dood, mogen we dankbaar terugkijken op goede huwelijken. Maar tegelijk weet u ook van de moeite die er geweest was of nog steeds is. Het is niet voor niets dat u dit gebod moest geven, omdat we als mensen blijkbaar niet automatisch trouw zijn en al te gemakkelijk overspel bedrijven in onze gedachten, woorden of daden. Zomaar weer meegetrokken worden in het net van ontrouw dat ons steeds meer verstikt. Bevrijd ons, verlos ons God door uw trouw en leer ons trouw te zijn aan u, aan elkaar, aan onszelf. Want we zijn toch van u. Leer ons dan om vanuit uw kracht ons de vrijheid niet af te laten pakken door wat voor verleidingen dan ook, hoe aanlokkelijk dat misschien ook lijkt, maar leer ons om in vreugde, te midden van de gebrokenheid, toch uw weg te gaan. Als gehuwde of ongehuwde, maak u ons trouw en echt. In stilte komen we zo met onze persoonlijke gebeden bij u. En we verenigen ons in het gebed dat Jezus ons leert bidden. Onze Vader, die in de hemel is, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid.
Amen.
Ons slotlied is een gebed, Psalm 119, het 14e couplet. Bewaar mijn oog dat niet de valse schijn, dat niet de lege vreugd mijn hart bewegen, maar in uw spoor kan leven leven zijn. Psalm 119, het 14e couplet als slotlied, maar eerst krijgt u gelegenheid om een gave te geven in de collecte. biddend om de zegen van God. De Heere zegene en behoede u. De Heer door zijn aangezicht over u oplichten en zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.